wenste met uw aandacht stil te staan uit het u reeds voorgelezene schriftgedeelte en wel van de zendbrief van de apostel aan de Hebreeën, 10e hoofdstuk, en daarna de bepaald van het 14e vers. Uit de Hebreeënbrief, 10e hoofdstuk, vers 14, waar Gods lieve woord aldus spreekt: want met ene offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Tot zover onze tekstlezing. Letten wij er met elkaar op de verbinding met het voorgaande, want... En dan ten tweede bij die dure prijs. En ten derde bij de volkomene prijs. Volmaakt degene die geheiligd worden. En dan hoor ik dan laatste nog een die zegt, ja, als ik dat nou eens mocht geloof. Ja, daar gaat ook alles over. Want in het voorwerpelijke zouden wij de zaak misschien helder of duidelijk kunnen zien. Maar als wij het niet onderwerpelijk, of liever waar ik het anders uitdrukken, het onderwerp daarvan zijn, dan wordt onze naam ook niet genoemd. Dan volgt ook niet wat hier staat ten laatste. Dengene die geheiligd worden. Want dat ziet op de onderwerpen. Dat ziet op diegene voor wie die prijs is aangebracht. Maar we gaan eerst even terug, want... En de apostel die is in dit hoofdstuk bezig om met de Hebreeërs te leren, laat ik het zo zeggen. Want de Hebreeërs, dat weet je wel, dat zijn de Joden, dat zijn het volk Israël. En gij kunt alle, wij weten alle uit Gods lieve woord, we kunnen het alle weten, hoe de Heere daar onder dat Israël zichzelf heeft geopenbaard. Oud-testamentische bedeling van die instellingen des Heeren in de ceremoniële dienst een einde gemaakt. Ja, want in apostel Paulus die predikt alom, maar één dierbare naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden met aflating van alle werken op. Je voelt wel aan, dat gaat een klein beetje kraken. Want al is het waar dat er ook onder die mensen die Hebreeërs zijn, die het woord Gods aannemen, en dat ook iets van mogen verstaan, dat alleen in Christus de zaligheid is, en dat de Heere Jezus de beloofde Messias is geweest, ja, en dat er zijn zeker die hem aangenomen hebben, met de ganse zielen, met al hun krachten, toen de Heilige Geest in hun dat dierbare geloof werkte. Dat is vast. Maar het gaat net als dat het overal gaat. Overal waar de gemeentes of de erfdeel des Heren is, daar kruipt de mens die zijn eigen meeneemt overal tussen. En wat krijg je dan? Ja, kijk nou eens aan. Die offeranders, die moet je zomaar niet weggooien. Ja, maar Paulus, zegt de ander, heeft het ons toch uitdrukkelijk gepredikt. Toch uitdrukkelijk gepredikt dat dat voorbij is, dat dat geen enkele betekenis meer heeft. Ja, maar luister nou eens. Mozes heeft het toch ingesteld tot een eeuwige inzetting. Mogen wij dat dan zomaar voorbij gaan? Niet direct nou om er zalig door te worden, want daar stemmen we wel toe, dat Christus alleen de verdienende oorzaak is Maar omdat het een inzetting van de heren is, moeten we die toch onderhouden. Zie dat. Begrijp je? Ja, en dat is in de grond der zaak koren op onze molen. Want daar valt wat te doen. En dat is onze hele godsdienst. Doen. Dat zing ik geen woorden, maar daden. Dus, als we dan nog een offertje kunnen brengen voor de Heer. En dan die inzettingen nauwgezet onderhouden. Dan geloof ik toch wel dat dat meer vrede geeft als wat. Als wat, ja als wat je niet hebt. Dat, maar dat zeggen wij niet. Maar als het naakte geloof op God, op zijn woord, op zijn trouw, op zijn eeuwige onveranderlijke liefde. Nee, dat gaat beter om te vertrouwen op een offer, om te vertrouwen op je doen. Dat gaat beter. Want als het zo het naakte geloof van het woord komt. Ach, wat is er dan van ons overgebleven? Niks meer. Niks meer. Dan zijn we met al onze offers een stank in Gods heilige neusgaten. Al onze gerechtigheden, zegt de profeet Jesaja, zijn voor u als een wegwerpelijk kleed. Een onrein kleed. Een verachtelijk kleed. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Jongen. En nou komt een apostel. Het heerlijk evangelie der zaligheid te prediken aan die Hebreeërs. En hun duidelijk te maken dat het toch onmogelijk is. Dat het bloed van stieren en bokken ons kan redden. En dat God een behagen zou hebben in dat bloed. Dat komt de apostel te betuigen. Dat dat toch niets anders is geweest als alleen een heenwijzing, een schaduw. Dat wil zeggen een prediking van de komst van zijn lieve zoon. En dat die alleen, dat offer hem alleen zou behagen. Zo was alles in die schaduw. Was niet anders als de prediking van Jezus Christus en die gekruist. Dat gaat hij ze duidelijk maken. Maar nu is dat geschied. Het geen schaduw was, werd waarheid. Verstaat dat goed? Dat bedoelt de apostel. Het is geschied. Nou praten we niet meer over offers. Want die offers die zijn walgelijk. Walgelijk, ja maar zo waar. Nee, niet in de zin der betekenis. Maar als wij die offers gaan brengen met de bedoeling. Wat, welke bedoeling? Dat we hiermee nog iets presteren voor de heren of doen. Dan zijn die offers walgelijk. Want die offers van oud testamentisch, ik weet niet of uw aandacht er wel eens opgevallen is. Maar die moesten altijd gebracht worden bij de voorhof des heren. Want als het op een andere plaats gebeurde, nam de heren er geen genoegen mee. Dan lees je, en het volk offerde op de hoogtes. Dat lees je dan. En dat verwekte het ongenoegen des Heren. Wat wilde dat dan zeggen? Wel, dan was het niks anders dan een blote moordpartij van beesten. Anders niets. Maar juist, voor de voorhof, voor de tempel des Heren, dat was alles Christus. En daar werden ook de zinnebeeldige handelingen gepleegd. Dat is, daar werd het bloed van dat dier vergoten. Ja. Maar wat wilde de Heer nou eigenlijk zeggen met dit? Wat wilde een apostel ze eigenlijk nou leren? Dat heel die slachtpartij onder het Oude Testament, God niet één ogenblik behaagd hebben. En niet ene Israëliet hebben zalig kunnen maken. Niet één. Dat wil hij ze nou leren in dat hoofdstuk. Ja, maar het was toch goed. Daar gaat het bij de apostel niet over. De apostel die gaat, het gaat er hier over. Dat het geen voorbij is. Hij zegt, God heeft het eerste weggenomen. Om het tweede te stellen, dat wil zeggen. Om hetgeen te stellen wat geen schaduw was. maar wat waarachtig was. Een offer te stellen dat wel hem zou behagen, want, daar heb je de reden. Dat offer, daar gaat het over. En de Heer Jezus heeft toch nooit geofferd, laat ik het zo eens uitdrukken. Zoals de priesters en de levieten, toch nooit. Ik heb nooit gelezen in het Nieuwe Testament dat een Heer bij het altaar kwam of dat hij de dienst van een priester vervulde. Nooit. Nooit. Hij heeft nooit geen bok of geen vark de keel afgesneden. En het bloed gesprenkeld. En hij was die grote hoge priester. Hij is nooit ingegaan in het aardse heiligdom. In de tabernakel, in het heilige der heiligen, nooit. Nooit. Dat deed wel de priester. Die moest elke dag offeren. En die moest eens in een jaar ingaan in het heilige de heiligdom. Met vreemd bloed. Bloed van dieren om dat te besprengen. Maar de Heer Jezus toch nooit. Dat was de schaduw, zegt een apostel. Dat is voorbij, dat heeft God weggenomen. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen werd dat alles wat op hem wees, werd in hem vervuld. Staat dat goed. Dat er zonder bloedstorting, maar niet een bloedstorting van dieren, maar zonder bloedstorting geen vergeving zou zijn. Maar geen bloedstorting van dieren. Voilà. Had daar niets meer mee te maken. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Dat kon niet. Ik geloof niet dat dat de Heer één ogenblik behaagd heeft. Dat kan toch ook niet. Maar waarom heeft de Heer het dan laten doen? Wel om ons bekend te maken. Dat enige offer, namelijk Christus. De weg die hij had uitgedacht. Daarom. Daarom heeft de Heer het zo ingesteld. En dat werd dagelijks, ging dat maar door. Altijd maar weer opnieuw. Zo hamerde met eerbied gesproken de Heilige Geest er als het ware in bij zijn volk. Dat alleen de gerechtigheid van Christus hun redden van de dood. Het is het verstaan. Die het verstaan hebben, hebben het verstaan. En die het niet verstaan hebben, die hebben het ook Nieuw Testamentisch niet verstaan. Ook niet verstaan. Ik ben er wel van overtuigd dat het voor velen tot gezegen en onderwijs geweest zal zijn wat een apostel zegt. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er ook velen zullen geweest zijn die zich hebben afgekeerd in hun eigen willige en eigen gerechtigde godsdienst. Het gaat altijd gelijk op. Maar een apostel die kan daar zijn eigen niet mee ophouden. Die heeft het tot het erfdeel des Heren en hij wil het hun als het ware inprenten. Wie en wat een Heere nou heeft bedoeld. Want, zegt hij, dat is de reden. Waarom dat je al die offers vergeten kent. Je hoeft er nooit meer over te denken. Nooit meer. Het heeft in het minst geen zin of nut gehad. Alles mag je vergeten. De tempel ook. Dat is ook weg. Ook allemaal weg. Zeggen maar. Ja. Want ook die tempel, dat was maar een afbeelding van hetgeen de Heere daarmee bedoelde. Breek deze tempel. En in 3 dagen zal ik hem opbouwen. Hij was zelf de tempel. Hij was toch de uiterste hoeksteen waarop het ganse gebouw bekwamelijk zou opwassen. Die maar. Joden hebben het niet verstaan en wij ook niet. Dan zeggen wij ook niet. Nee, ook niet. Ook in onze tijd niet. Ook niet. In onze tijd spreekt men nog over het heilige land. In onze tijd spreekt men nog over waar de tempel gestaan heeft. Daar kust men de grond. Waar nog een brok muur, geloof ik, of zoiets van is. En men maakt zelfs plannen om die tempel weer te herbouwen. En men droomt dat er in plaats der dagen nog weer een tempel zal komen. Er ook niets van verstaan. Hij verstaat niets. Tenzij de Heilige Geest ons leert. En anders, dan vallen wij altijd weg in vleeselijke godsdienst. En vleeselijke overleggingen. En dat is Paulus allemaal aan het afsnijden hier in Gods woord. Allemaal. Heel die dienst, die wordt gewoon opzij geschoven. Ja, hij gaat nog verder. Al is het dan niet hier direct in dit hoofdstuk. Als je er wat van wil blijven doen, dan word je voor eeuwig verdoemd van die inzettingen des heren die je mee te moeten houden. Maar dan heb je tegen de heidenen, die tot God bekeerd waren. Toen kwam er diezelfde geest weer voor de dag. Ja, maar je moet toch nog je eigen laten besnijden. Dat is een eeuwige inzetting van Mozes. En ja, maar je moet toch de sabbatten onderhouden. En de dagen en de maanden feesten, de oud-testamentische feesten enzovoort. Moet toch. Anders dan is het toch niet goed. O, gij uitzinnige, die heeft je betoverd, zegt hij tegen die heidenen die tot God bekeerd waren. Om de waarheid ongehoorzaam te zijn. Wie? Christus is u ijdel geworden. Gij zijt van het geloof vervallen. Als je dat doet, zo scherp treedt hij dan op. Ja, maar hier is hij ook scherp bezig. Om die oud-testamentische instellingen des Heren duidelijk te maken dat ze vervuld zijn. En dat ze ook geen andere betekenis hebben gehad als om de Joden heen te wijzen, of zijn volk Israël, naar die enige naam die onder de hemel is gegeven om zalig te worden. En die het zo niet hebben mogen verstaan in de ziel, die zijn eeuwig omgekomen, al hebben ze misschien wel 1000 ossen geofferd. Want het kon Goden niet behagen. Want met ene offerande heeft hij, wie dan? Wie is die hij? Die, daar gaat het over. Heeft hij, want met ene offerande, meneer, heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dat is die dierbare Zoon Gods, die zichzelf heeft overgegeven. Daar gaat het over. Het gaat dus over de Heere Jezus. En die heeft in eeuwigheid volmaakt wat alle degenen die de Vader hem gegeven had, waar hier de apostel op terugslaat in dit hoofdstuk. Als die zo spreekt van de stille raad des vredes, dat een Zoon God sprak, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het midden mijn ingewand. De brandofferen, de offeren, die hebben u niet behaagd. Heren, niet waar. Maar ik kom. Wat kom u doen, lieve Jezus? Ik kom in de plaats staan om mijn leven te geven voor die dooddoemschuldige zondaar. Wat? Ja, dat kom ik doen. Ik, die het leven ben, kom mijn leven vrijwillig geven in de dood. Opdat ik die dode zondaren zal levend maken. Daar gaat het over. Dat is een dure prijs. Ja, maar dat is naar Gods woord. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dus er is voor ons geen ontkoming mogelijk. Wij worden geboren in onze dood. Dat wil zeggen in het gemis van Gods beeld. En wij zinken dus bij onze geboorte, vanaf onze geboorte reeds, openbaren wij daarin dat wij in de geestelijke dood zijn verzonken. Wij missen Gods beeld. Dat is ons. Ten tweede, wij ontlopen niet de tijdelijke dood, want terwijl we geboren zijn, beginnen we alweer te sterven. Direct knaagt aan dat jonge leven, natuurlijke jonge leven, knaagt de dood. En alle dokters zijn al in de weer, van tegenwoordig vooral, vanaf het uur dat je het, en al voor die tijd, maar vanaf het uur dat je het levenslicht, dat wordt er al over je leven, natuurlijk leven gewaakt en geprobeerd om die dood eruit te houden. Maar hij zit erin. Hij zit erin. En die dokters die mogen elke slag winnen, maar de laatste slag verliezen ze altijd, want de dood komt. Dus wij beginnen al te sterven vanaf onze jonge tijd, vanaf onze geboorte af, omdat op ons rust, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.
En wij vallen. Wanneer wij dus zo leven en zo sterven, dat er geen verandering heeft plaats gehad in ons leven, dan vallen wij in de eeuwige dood. Dat wil zeggen, dan zinken we weg onder Gods toorn. De ziel die zondigt zal sterven. God zal eeuwig toornen tegen de zon. En zijn geschonden gerechtigheid houdt niet op. Houdt niet op met slaan. God kan geen zondaar gedogen. Hij is de heilige. Je voelt nu al aan, hij staat er niet best op. Nee, dat is zijn persoon, maar dat geldt ook voor deze hele wereld. Ik heb de afgelopen week nog met mijn vrouw te praten. Ik zeg, moeder, luister nou eens goed. Deze wereld, die de mens probeert zo hoog mogelijk op te voeren, moet je goed onthouden, om een welvaartsstaat te maken voor de hele wereld en weer in vrede met elkander te leven en volop eten en drinken enzovoorts. En ook nog in die mogelijke krachten der natuur in handen te nemen om voor rampen te beschermen. Ik zeg, dat is allemaal ijdelheid en dwaasheid. Ik zeg, want God scheidt er niet eerder uit met slaan tot aan zijn gerechtigheid voldaan is. Ik zeg, hoe kent dat nou? Dan blijft God eeuwig slaan. Want een mens is toch niet met bij machten om daaraan te voldoen. Nee, daarom blijft God deze wereld slaan totdat hij hem helemaal opruimt en verdaan heeft. Moet je omdenken. Totdat hij deze bedeling eindigt. Die, want God is nog nooit één ogenblik veranderd. Die, al hebben wij het nog zo goed hier in het leven, zegt dat niets. Zegt dat niets voor God. Want het wrekend zwaard van Gods rechtvaardigheid, dat hangt boven de draad van ons leven. De grond waarop wij lopen, die is vervloekt. De aarde is vervloekt om uwentwil. We zijn dus vervloekte op een vervloekte aarde. En die vervloekte aarde, dat die nou draait en dat de zon opgaat en ondergaat en dat we eten, drinken, kleren, schoeisel, weet ik veel, alles hebben. En misschien nog meer als dat we nodig hebben. Nee. En dat we leven voor het vaderland weg. Dat wil helemaal niet zeggen dat er iets veranderd is. Helemaal niet. Nee. Mij en u ducht elk ogenblik de wrake Gods. En waarom gebeurt het dan nog niet? Dat is Gods geheim. Dat is een geheim van Gods langmoedigheid. Dat is een groot geheim. Maar één zaak wil ik u wel zeggen. Zolang God zijn uitverkorenen nog hebt op deze aarde. Hey, zolang blijft God die aarde verdragen. Staat dat goed? Niet dat God die aarde niet zal slaan en plagen. Dat gaat door. Dat gaat door. Want de Heer verdraagt nooit onze hoogvaardigheid. Verdraagt nooit onze hoogmoed. Verdraagt nooit onze lichtzinnigheid. Verdraagt nooit ons goddeloos leven. Nooit. Vergis je niet. Dat verdraagt de Heer niet. Maar het is maar een tijdelijk uitstel. De apostel die drukt het zo uit. Dat God, zegt hij, met veel langmoedigheid de vaten des toorns verdragen heeft tot het verderf toebereid, dus voorbesteld, bereid. Maar ze moeten hier op deze aarde zijn een zekere tijd. En die tijd draagt God ze, dat wil zeggen zo dragen, onverwacht treft hun ook het oordeel Gods. Want al is het dat men tijdelijk in grote weelde en in hoverdij zijn weg bewandelt, het is eigenlijk maar als je het in op de nuchter bekijkt, maar o zo'n klein poosje. Want ja, wat is nou tenslotte 50, 60, laat ik zeggen 70 jaar. Ze zeggen dat de gemiddelde leeftijd 68 jaar is. Ik geloof er wel niks van. Maar ze zeggen het toch.
Ik.
Wat is dat nou? Wat is dat nou? En laat je dan eens in die... Laat ik nou zo eens praten. Dat je dan in die 68 jaar die je dan leeft... niets anders hebt gekend als grote voorspoed en grote weelde. En dat je opgeklommen bent tot de hoogste sport op de maatschappelijke ladder... en een man bent geweest, nou ja, waar iedereen voor boog. Vanwege zijn geweldige... Tijd, laat ik nou zo eens praten. Wat is dat nou? Want dan ineens... Dan zingt de psalmist, hoe worden zij tot ieder schrik vernieuwd als in één ogenblik. Gij stelt ze op gladde plaatsen en ze worden tot een eeuwige verwoest. Dus je voelt wel aan dat als het hier gaat, want met ene offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt. Moest Christus dus ten eerste zijn een waarachtig mens. Die verdorven mens kan God toch niets meer mee doen? Hij kan ook de last en de toren Gods niet dragen, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, de Heer kan toch niets meer doen met een verdorven mens... die niets meer vermag, niets meer kent, maar die niet in kan wonen en werken. Vanwege de scheiding die daar ligt. Dan kan de Heer toch niets meer door daar stellen. Nee, er moest nog een waarachtig mens komen... die niet uit de wil des mans, maar uit God geboren is. Dat wil zeggen wat de Heere sprak tot Maria. Daarom, zegt de engel tegen haar, dat heilige dat ontvangen zal zijn van de Heilige Geest, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden, dat heilige. Daar kwam weer een goed mens. Daar kwam dus een mens weer voor de dag, die in gemeenschap met God leefde. Daar kwam een mens die geen zonde gedaan nog gekend had. En die offeranders waarschuwden de Heere altijd dat ze het hart niet moesten hebben om iets te brengen waar wat aan was. Staat dat goed, misschien wordt het je dan nog duidelijker. Want dat was de oud-testamentische evangelie. Iets wat kreupel was, of wat verwond was, of etterig builen had, of wat ook. Waag het niet, zegt God, om dat te brengen als offer voor mijn aangezicht. Want dat is de Heer een gruwel. Ze zeggen, ja, kijk, nou verstaan wij het. Daarom dat heilige, dat moest een heilig offer wezen. En zo moest die var of die ram of wat het ook was... Die moest volkomen goed wezen. Volkomen goed. Mocht niets aan me keren. Maar had die Jood scherp op toe te zien. Maar dat kwam omdat God die lijn zo scherp trekt. Want God kan toch om eens geen gemeenschap oefenen. Met een mens die hem tegenstaat. En die zijn maker veracht. En in vijandschap leeft. Die wacht alleen maar toren en vervloeking. Maar deze, die zichzelf geofferd heeft, met één offerand, dat is met zichzelf te geven, zoals hij gekomen is op deze aarde. Wij weten dat het Gods eeuwige zoon was, want hij was niet alleen mens, maar hij was ook nog God ook. Staat het goed? Hij had twee naturen. En zijn godheid was er om zijn menselijke natuur te ondersteunen. Want onze menselijke natuur is te zwak. Die kan niet doordragen die ontzaglijke toren Gods. Dat is onmogelijk, want een mens is een mens. Een mens is eindig. Maar nu, langs die wonderlijke weg, heeft de eeuwige God is geopenbaard in vlees. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Maar dan zonder zonde ons in alles gelijk geworden zijn. Hij was dus de heilige, de rechtvaardige. Hij was een volkomen lam. Dat markeerde niets aan. Hij heeft het ook zelf besproken. Wie van u lieden overtuigt mij van zonde? Niemand kon dat. En de profeet, hij riep het uit. Er is geen bedrog, noch onrecht in zijn mond gevonden. Hij is met de misdadigers gerekend geweest. Maar dat is weer het geheim. Dat is de wisseling.
De goddelijke wisseling. Toen zeiden ik, zie ik, kom. Dat is die vrijwillige overgave van Christus. Om vaders lievelingen terug te brengen. Daarom. Die zo ver weg waren. Maar nooit geen doemer hunnezijds aan was. Daar gaat hij in hun plaats staan. Hij geeft zichzelf geheel over. Aan de willen des vaders. Wie zou borst zijn voor dit geslacht? Hij staat als de middelaar. Hij staat als de plaatsbekledende borg. Maar iemand die borg is, die moet ook kennen betalen. Anders moet je geen borg wezen. Staat dat goed? Als ik zeg, ik wil borg zijn voor die man voor 10.000 gulden en ik bezit er zelfs nog geen 25, dan is dat een wasse neus. Want daar heeft die man niks aan. In zoverre dat ik zou aangesproken worden door de wet en die man zou misschien vrij aangaan. Maar dat kennen we wel op aarde, maar niet in de hemel. In de hemel moet de schuld betaald worden. Nee. En daarom, maar hij kon borg zijn voor dat geslacht. Hij kon het. Hij alleen. Door de weg die vader uitdacht, kon hij borg zijn. Om als de rechtvaardige, de onnozele, de afgescheidene van de zondaar, in de plaats te gaan staan van de onrechtvaardige, van de goddeloze, van op die wie, op wie de zware toren Gods rustte, die hij in de plaats staat. Met ene offerande. Dat wil dus zeggen, dit is eenmaal geschied. Dat offeren van die koeien, dat ging altijd maar door onder het Oude Testament. Maar dit is maar eenmaal geschied. Hij heeft zijn bloed maar eenmaal gestort. En de vader was volkomen tevreden. Volkomen. Dat zijn we in het Pascha en in de voorgaande weken nog wel meer bij bepaald. En altijd worden we erbij bepaald. Toen hij nog eenmaal zichzelf opofferde. Eenmaal. Toen hij nog zelfs op het vloekhout in de plaats ging staan van die boeven die hen de nagels door zijn heilig lichaam heen sloegen. Toen zei hij nog, vader, verzekert het. Nee, hun niet. Toen bleef hij daar ging hij ook voor in de bres. Hij ging altijd in de bres. Hij is het ook. Verstaat het nu goed, nu die verhoogd is aan het vaders rechterhand. Nee. Die alle macht heeft. Dat staat even daarvoor. Totdat hij al zijn vijanden zal weggedaan hebben. Is die verhoogd. Aan de rechterhand des vaders, zo volmaakt was zijn offer, zo volkomen. Alle vijanden moeten vallen, allemaal. Ik geloof niet dat de Heer zijn eigen erg druk maakt in de hemel over de vijanden. Nee. Want hij is koning te Sion. Hij zorgt voor zijn Jacob, voor zijn ellendigen. Die vijanden, die vindt hij wel. Die zal hij verdoen, met de adem van zijn mond, zal hij ze verdoen. Want een zwaard gaat uit zijn mond, zegt de openbaring. Maar hij nu, als die enige offerande, waarin de vader zo volkomen genoegdoening vond, waarin dus al Gods deugden werden verheerlijkt, waarin dus de wet volkomen zijn vervulling had, zowel tot het laatste toe, Hoe staat het met ons? Oh. Hij probeert er ook nog wel eens naar die wet te grijpen, hè? Ja. Nou, wij brengen er niks van terecht. Wij worden hoe langer hoe goddelozer. Maar ik wil zeggen, als je er dan toch naar grijpt, hé, neem hem dan eens voor je. Zo voor je. En begint eens. Gij zult geen andere goden, ben ik. Hé. Gij zult mijn naam, ben ik. Zo, had het zo, ja, zo heb ik de wet horen lezen. Vanmorgen nog, onze broeder. Gedenk de Sabbat, schender ben ik. Hij zult niet dood, die moordenaar ben ik. Maar man, ga je zo beginnen. Ja! Gebod op gebod. Ja, je voelt wel aan, hè. Ja, nou ja, ik moet toch nog even verder. Degene die geheiligd worden, gaat het over. Dat zijn ze. Zijn dat ze? Ja, dat zijn ze. Die gaan zo de wet lezen. En geen echtbreek. Ik ben een hoereerder. Van mijn hoofd tot aan mijn voedsel toe me laat. Leugens spreek. Heer, ik kan niet anders dan liegen. Want de waarheid is in mij niet. Man, toch verschrikkelijk. Gij zult niet begeren. Ik doe niet anders. Als verkeerde begeertes hebben. Ik ben enkel verkeerdheid. Heb je hoofd er zo wel eens opgeleerd? Op het blok van Gods heilige wet. Ik ben die man. En gij zult niet. Nou, je voelt wel aan. Met ene offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt. Degene die geheiligd wordt. Wat betekent dat dan? Wel, dat betekent dus dat wij voor het aangezicht des vaders helemaal niets meer aan ons bekeert. Maar man, wat is dat? Nee, nee. Nooit geen zonde gedaan. Nooit geen zonde gekend. De volkomene gerechtigheid aan God wedergegeven. Vader is niet meer boos, nooit meer. Hij ziet immers geen zonde in zijn Jacob. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Niets meer. Volmaakt. Volmaakt. Staat het er zo met mij en u bij? Ja. Maar. Heer, dat kan ik niet geloven, hoor je eens zeggen. Nee, ik ook niet. Nee. Nooit te geloven. Maar een vuile, zwarte zondaar. Dat hij zo voor God staat. Niet te geloven, hoor. Dat kennen we wel geloven als we vroom zijn. Dan wel. We zeggen, ja. Want dan hebben we er zelf nog wat bij gedaan. Met onze godsdienst. Met onze bevinding, of met onze tranen, of met onze waardigheid, weet ik veel wat. Maar te geloven, als een goddeloze gezaligd te worden om niet, kom je nooit uit. Maar toch wil de Heilige Geest het afdrukken in het hart van zo'n zondaar, die geheiligd worden. Ja, maar daar heb ik nou juist echt een, want die geheiligd worden, dat is toch... Dat zijn dan toch mensen die heiligmaking. En zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Zodat heilige mensen worden. Ja, dat is weer een dwaasheid. Ook alweer een dwaasheid van mij en van u. Ja. Die geheiligd worden. Dat is die uit God geboren worden. En God alleen is heilig. Maar man. Dat zijn ze dus, de God die wijst aan, die door zijn lieve geest worden wederom geboren. Dat wil zeggen waar die in gaat wonen en in gaat werken. Die worden geheiligd. Dat zijn ze. Anderen zijn er niet. Al sprak ik de taal van alle engelen en mensen. En ik had de liefde niet. Het zal me geen nuttigheid geven, want Gods geest woont niet in mij. Zijn eeuwige liefde heeft zich in mij niet openbaard, nog over mij ontfermd. Ik begrijp u het goed. Dus al wat je van me ziet, dat is dan maar komedie. Hoe schoon dat het ook mag schijnen. Hoe vloeiend mijn taal wezen mag. Hoe welluidend, hoe aangenaam, hoe strelend voor het oor. Niks. En als je nou je goederen er ook nog bij doet en die geef je aan de armen... Geen nuttigheid. Die geheiligd worden, daar gaat het over. Die uit God geboren worden. Die een nieuw hart van de Heere krijgt. Waar de Heer in wil wonen en werken. Sommigen zijn nog maar heel klein. Zijn nog maar kinderen. Komt Gods geest erin wonen en werken. Maar ze weten het niet. Ze toppen hun hele leven soms over. Ze zeggen, man, ja. Dan toppen ze in hun leven nog over. Ach, Heer, ben ik wel werkelijk van u bekeerd. Want ik ben zo'n ellendig zondaar in mijn waarneming. Is het wel waarheid in mijn binnenste?
En als ik dan eens hoor, zeggen ze van die of die zo krachtdadig zijn weer anderen. Die hebt een heren soms midden in hun zondeloop gegrepen. Ja, ja. En zo zie je dat getopt. Maar dat zijn toch degenen die geheiligd worden. Dat wil zeggen, ze zijn kenbaar. Hieraan, dat eeuwige liefde God zich over hun ontfermt. Dat is het. Daar dat ze zo bitter gaan wenen. Wenen, ja. Droefheid naar God, die onberouwelijke bekering werkt. Maar is hier geen mens. Nee, ze zijn in het verborgen voor God. Hoor je. Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. De liefde, hè, die in hun hart is uitgestort. Nou geloven ze. Ze geloven dat God barmhartig is. Dat er bij God genade is. Dat God zalig maakt. Daarom hoor je ze bedelen. Geheiligd worden. En ze worden met de dag goddelozen, zeggen ze tegen de rij. Ja, lieve heren. De dag. 60 jaar goddeloos. 70 jaar nog goddeloos. 80 jaar nog goddeloos. Maar man, zijn dat die geheiligd worden? Dat zijn ze. Zie ze maar zakken. Als je kon kijken. Steeds maar zakken. Zakken kleiner worden. Steeds maar minder worden. Steeds maar dieper ervaren in hun ziel. Hoe groot die afstand is tussen die heilige God en dat van hem weggelopen kind. Je voelt wel aanwonderlijke mensen die geheiligd worden. Maar ze zijn het hoor. Ze zijn het. En ik zeg het u nogmaals. Ze zijn voor Gods aangezicht zonder enige vlek of rimpel. Al zal hier de traan over de wangen lopen tot de laatste snik van haar leven. En als de Heer stervende nog zal uitroepen, genaal, God genaal, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Zijn de geheiligden die zonder vlek en zonder rimpel staan zullen voor God. Dat is een wonderlijk evangelie. Ja, het is toch een geheim. Dat weet ik wel. Maar het is toch de ervaring van elke arme doemeling. Hier op deze aarde. Als die gaat geloven dat hij met ene offerande in eeuwigheid volmaakt heeft degene die geheiligd wordt. Dan gaat hij dat ervaren. Dat is nou zijn ervaring. Hij zei de Johannes de Doper. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Ja. En nou in de godsdienst is het net andersom. Dan worden wij meer. Krijgen wij wat verbeelding. Dan kennen we zelfs nog wel levende mensen zijn. Dat wil zeggen die van God een nieuw hart gekregen hebben. Maar wacht je dan maar. Pas op, zeg ik wel eens. Pas op. Zet dan het zijn maar op onveilig. Als Jacob zijn eigen gaat verheffen. Want God haat de hoverdij van Jacob. Kijk maar dan wat er gaat gebeuren. Dan slaat de Heer hem weg. Wat weg, weg, weg. En met een eeuwige wegspan, nee. Jacob wordt nooit weggeslagen met een eeuwige wegspan, dat niet. Maar hier op deze aarde. Dan rukt God hem uit alles. En hij laat hem naar gaan, verzadigt hem van zijn eigen ellendige wegen. Totdat hij, als het Jacob is, zeg ik u nogmaals, totdat hij weer komt op die plek, ween mij, daar ik zo gezondigd heb. Kroon is van mijn hoofd gevallen. Heer Jezus, ontfermt u toch over mij. Kijk, dan zegt de Heer, nou, dan zal ik je wel weer herstellen. In mij ben je goed, in mij ben je volmaakt. In mij alleen is al je heil, je eer en zaligheid. Aan jou is niks, zondaar. Beeld je niet wie je bent. Toen de grote hervormer Knoks op zijn sterfbed lag. De man had zo ontzaggelijk veel gedaan. In het koninkrijk der hemelen. goed en bloed niet gespaard. En hij heeft gepredikt voor de machtigen en de koningen, de overheden deze aarde. Maar toen had hij het zo vreselijk benauwd. Zo vreselijk benauwd. Dat zijn vriend die bij hem zat, die zegt tegen hem, mijn broeder, dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik nou niet. Dat een man die zoveel kerken gesticht heeft en zoveel scholen gebouwd en zoveel gearbeid hebt in de dienst des Heeren. Maar Knots die wist niet meer of dat hij naar de hel of naar de hemel ging. Zo benauwd had hij. Dat die het nou zo benauwd. En dat gebruikte de Heeren voor. Amen.